In Efeze hoofdstuk 1 waren wij terecht in één opsomming. Een opsomming namelijk van geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden in Christus en in de hemel. Met de woorden uiteraard uit hoofdstuk 1 vers 3. En inmiddels waren wij terecht in Efeze 1 vers 10... waar staat dat wij, dat ons bekendgemaakt is de verborgenheid van Gods wil. Het moet altijd uitgelegd worden dat dat een zegen is, dat wij Gods wil leren kennen. En dat komt omdat velen het idee hebben dat het erom gaat dat God onze wil leert kennen. Nou ja, er worden boeken en tijdschriften over volgeschreven, toch? Ja. Over hoe wij onze wil aan God kunnen duidelijk maken. En wat daarvoor nodig is allemaal. De Bijbel is volledig andersom. Dat wil zeggen, daar gaat het om Gods wil, Gods plan. En in de hoop dat wij ons daaraan conformeren. Dat wil zeggen, die wil leren kennen en aanvaarden en daaruit leven. Hoe dan ook, wat God vandaag doet, dat is inderdaad de verborgenheid van zijn wil. Dat heb ik u eerder uitgelegd en daar kom ik later ooit nog wel op terug. Naar aanleiding van Efeze 3. De verborgenheid betreft namelijk al wat God doet in onze tegenwoordige tijd. Populair gezegd tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Daar komt het op neer. De meer Bijbelse uitdrukking is de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat heeft onze broeder in de inleidende woorden net niet gelezen. Hij is daarna begonnen, geloof ik. Maar in 1 Petrus 1. Maar toe maar. Hoe dat ook zij, de verborgenheid van Gods wil is dat hij alles tot één vergadert in Christus. Beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En ik hoop dat u duidelijk geworden is dat onze bedeling, dat wil zeggen tot en met de opname van de gemeente, het de bedoeling is dat alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen is. Dat is tot vandaag namelijk niet het geval. En hoewel velen ervan schrikken, moet ik toch maar weer even zeggen dan dat de duivel en zijn personeel weliswaar in de hemel zijn en thuis horen, maar dat zij in de toekomst daaruit zullen geworpen worden. Dat ligt nog in de toekomst. Zijn vreemde ideeën over het idee van niet alleen de val van de mens, maar waarschijnlijk nog meer over de val van Satan. Want men denkt dat de val van Satan betekent dat hij uit de hemel gevallen is. Hij is gestruikeld en toen, ja, dat kan gebeuren, niet waar? En het luik stond open, ja, sorry. Maar goed, ik weet niet wat voor ideeën dat dan zijn. Want ja, bij de val van de mens, dan denk je daar toch ook niet aan. Waar is hij dan vanaf gevallen? Het gaat om een morele val. Maar zijn vernedering uit de hemel, dat heet zijn nederwerping, dat ligt nog in de toekomst. De nederwerping van Satan. En daarna zelfs nog verder, want na zijn nederwerping op aarde volgt ook nog dat hij gebonden wordt en opgesloten wordt in de afgrond. Wat het ook wezen mag, maar het staat in de Bijbel en daar houden we het maar even aan. Gemakshalve, want zo hoort dat. Dat hoef ik niet moeilijker te maken dan het is. Maar onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente die in de hemel thuis hoort. Waarover ook meer in hoofdstuk 2 overigens. En de nederwerping van Satan en zijn engelen die uit de hemel geworpen worden, met als resultaat dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Waarna volgt de huishouding, de heerschappij, bedeling van de volheid der tijden, die hier genoemd wordt, werd in vers 10. Dat is de omstandigheid, het samenstel van dingen. of hoe dat maar heten mag, waarin alles wat op de aarde is aan Christus zal worden onderworpen. En dat betekent automatisch dat de boze vervolgens ook weer van de aarde wordt weggedaan naar nog weer een etage lager in het draaistukje hier Weltall. Ik heb nog een paar woorden Duits geleerd nog, ooit. Dus de titel van een boek, Je, dat is draaistukje hier Weltall. Maar goed, dat gaat daarna gebeuren. Dat heet hier de bedeling van de volheid der tijden. Ik wijs er maar op dat de term bedeling van de volheid der tijden niet eens voorkomt in het traditionele bedelingsschema van Scofield. Die heb ik vorige keer ook genoemd, denk ik, Scofield. En ik zeg het omdat ik de man waardeer, niet omdat ik als een tegenstander of zo beschouw, integendeel. Maar het komt daarin niet voor. Men beschouwt namelijk de bedeling van de volheid der tijden, zoals die hier genoemd wordt, als voorbij alle bedelingen, namelijk na de jongste dag. Dat is dat verhaal van, dan is de tijd voorbij, is de eeuwigheid aangebroken. Daar heb ik het vorige keer nog net even over gehad, geloof ik. En dan is men van die uitdrukking af. En dat is jammer, want hij is hoogst essentieel. Het gaat nou juist om de dagen van de wederkomst van Christus waarin dit gebeurt. En het idee dat alles in hemel en op aarde aan Christus is onderworpen op de jongste dag. Ja, dat idee, die formulering, ja, dat is gewoon de formulering van dat de Heer Jezus Christus staat gereed om te oordelen en de levenden en de doden op de jongste dag. Dat komt uit al die geloofsbelijdenissen waarin überhaupt geen plaats is gevonden, door mij niet in ieder geval, ik heb het niet gevonden, een plaats voor de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten. Want dat vind je in geen van de traditionele credo's terug. Is men gewoon vergeten. Men had toen wat anders aan het hoofd. Oké, dat is waar, maar ja, het is toch wat slordig, vind ik, met alle consequenties van dien. Dus, doe maar. Kortom, de zegen is dat God ons die verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. Dat waar volgens Petrus de profeten naar zochten, heeft God ons geopenbaard, dat wil zeggen bekendgemaakt. En het gebeurt met name in het Nieuwe Testament en met name in Nieuw Testamentische geschriften. Men leest de laatste versen van de Romeinenbrief. Ik doe het nou niet, want ik moet er toch later, dat is dan over enige maanden natuurlijk, op terugkomen. Omdat het begrip verborgenheid nou eenmaal uitgebreider aan de orde komt in hoofdstuk 3. Dus dan kom ik er toch weer op. Maar het is het idee van het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt, maar het is nu bekendgemaakt door profetische geschriften. Dat wil zeggen de nieuwtestamentische boeken. Die ons vertellen wat die uitspraken, diverse uitspraken in het Oude Testament allemaal betekenen. En dat is het eigenlijk. Wat daarachter verborgen bleef en ook moest blijven, wordt ons in het Nieuwe Testament bekendgemaakt. Ik geloof niet dat we het er ooit over gehad hebben, maar ik heb hier, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5,5 A4'tjes met op elke regel een tekst. Dat wil zeggen, dat zijn die teksten die uit het Oude Testament hier in Efeze aangehaald worden. Letterlijk of indirect. Dat wil zeggen direct of indirect. Ze worden geciteerd of er wordt naar verwezen. Waarmee ik alleen maar gezegd wil hebben, maar het zijn mijn aantekeningen, ja. Ik print gewoon wat uit en er zit dan van alles bij wat ik toch niet gebruik. Maar dat is voor de zenuwen wel nuttig. Daarom kan ik u nou zeggen, het is, wat zei ik, 5,5 A4'tjes? Ja. Met schriftplaatsen uit het Oude Testament aangehaald in Efeze. dat is om aan te geven dat de Efezebrief niet op zichzelf staat en los staat van al die oud-testamentische profetieën, maar integendeel, hij is daarop gebaseerd. Dat zeg ik voor de ultradispensationalisten. Heeft iemand al eens uitgerekend hoeveel lettergrepen dat zijn? Ultradispensationalisten onder u. Huh?
10.
Of voor degene die het willen worden of juist niet. Nou ja, toch maar. Misschien hebben we het er nog over. Nou, we hebben het erover. Want het volgende vers, daarmee ook de volgende zegening. Ik heb ze genummerd. Nummer 6 is Efeze 1, vers 11. In hem, dat is de herhaling van in Christus uit vers 10. Maar dat is natuurlijk de herhaling, de zoveelste herhaling van in Christus uit vers 3. Daar kun je ook nog even een lijstje van maken. In hem, in Christus, in de geliefde. Hoe vaak dat er staat, hè? Het zijn zegeningen waaraan wij deel hebben, omdat wij in Christus zijn. Nou, in hem, en eigenlijk staat het er hier dubbel. In hem, in welke? In hem, in welke wij ook in Christus, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Kijk even rond. Want misschien zijn er die door een noodlottig misverstand een andere Bijbelvertaling hebben meegenomen. En in dit pand, dit etablissement, hebben binnengesmokkeld. Niet?
Ja, zeker wel.
Natuurlijk, Eefje doet het altijd. Wat dacht je wat er altijd in die twee manden zit? Hè? Nou ja. Maar dit is correct. Dit is, zoals het hier staat, is het correct. Dat wil zeggen, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn.
In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben.
Zie je wel, daar heb je het al. Dat heb je het al. Dat is zo slecht voor je gehoor.
Wie wij ook een erfdeel geworden zijn.
Ja, wij zijn een erfdeel geworden. Dat hebben ze later dus, wat was dat, NBG?
Ja, ontvangen hebben.
Hebben ze het veranderd in wie wij een erfdeel ontvangen hebben. Maar dat laatste is wel zo, dat wij een erfdeel ontvangen hebben. Maar dat staat niet in dit vers. Dat staat impliciet in vers 13 en 14. Dat is de zevende zegening namelijk.
Oh ja.
Dit is veel sterker nog eigenlijk. Wij zijn één erfdeel geworden. Begrijp je dat? Wij zijn het erfdeel namelijk van Christus. Wij zijn zijn loon. Erfdeel en loon. En loon is de erfenis. De erfenis is het loon. Dat kan, toch? In ieder geval, dit, in het Bijbels verband komt dat nogal eens voor. Maar wij zijn leden van Christus. We zijn deel van Christus. Leden van zijn lichaam geworden. En wij zijn zijn erfdeel. Aan hem toegevoegd. Of zoals Romeinen 6 het zegt, we zijn met hem samengegroeid. Nou ja, staat de vertaling dan maar weer. Eén plant met hem geworden. Enzovoorts. Zie? En let op het in hem, in welke. Dat is toch in de praktijk twee keer hetzelfde. Omdat we in hem zijn, zijn wij een erfdeel geworden. Of erfdeel geworden. En dan staat er zelfs, in hem in welke wij ook, een erfdeel geworden, kom ik misschien op terug, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, dat woordje tweede keer wij moet je ook weghalen, een erfdeel, dat, want het is het erfdeel, is onzijdig en dan wordt het dus dat, moet je tegenwoordig allemaal uitleggen. Dat tevoren verordineerd was. Wij zijn een erfdeel geworden dat tevoren verordineerd was. Want het erfdeel was tevoren verordineerd. En niet wij waren tevoren verordineerd. Maar begrijpt u dat de vertalers, want u vraagt zich af wat hier gebeurd is dan met het vers. U begrijpt toch dat de vertalers de leer van uitverkiezing hier geïntroduceerd hebben? Al of niet met goede bedoelingen, want daar heb ik het niet over. Hè? Dat is wat ze gedaan hebben. Dan worden dus nog een keer wij die tevoren verordineerd waren. Dat is hun leven uitverkiezing. Daar ging het over in de synode van wanneer het maar was in Dordrecht, waar ze besloten hebben om de Bijbel te vertalen enzovoorts.
Maar toen wij tevoren bestemd waren.
Dat ging over de leven en uitverkiezing. Dat is het belangrijkste onderwerp van de synode toen. En hier in de vertaling is het erin geschoven, als het ware. Maar het moet zijn, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, dat tevoren verordineerd was, naar het voornemen, in overeenstemming met het plan, naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Met andere woorden, daar hebben wij geen invloed op gehad. En nog even erbij nadenken, voor zover het over uitverkiezing zou gaan, wordt er dus gezegd dat wij er geen invloed op gehad hebben, dat wij uitverkoren geworden zijn, dat het buiten ons omging, dat God het zo geregeld heeft, enzovoorts. En dat wij er niks aan kunnen doen. Heb je dat? Mm-hmm. Nou, dat is nou Calvinistisch. Ja. Maar dat is niet wat het vers zegt. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, dat tevoren verordineerd was, God heeft dat erfdeel verordineerd. Dat wil zeggen, de roeping van de gemeente in onze dagen, van, tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, de roeping van de gemeente is volstrekt in overeenstemming met het oorspronkelijke plan Gods van voor de grondlegging der wereld. Nederwerping der wereld. Hebben jullie die nog? Mm-hmm. Volgende vraag. Staat dat nog ergens in de Bijbel? Of nog zo'n voorbeeld? Ja hoor, de bladzijde ernaast. In Efeze 3. Waar staat. Over de bedeling der verborgenheid. Vers 9 van hoofdstuk 3. Ja, u leest daar natuurlijk. Gemeenschap der verborgenheid. Maar ja. Koinonia, maar er staat echt oikonomia. Welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En ik sla nu, en dan vers 10, opdat nu door de gemeente, et cetera. En dan vers 11, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Ik ga die versen nou niet bespreken, maar daar staat dus net zo goed dat de hele roeping en functie van de gemeente vast ligt in het eeuwige voornemen, ook wel vertaald als plan der eeuwen, vooruit maar, van God. Het ligt vast. En het blijft het, wat mij betreft, voor mij persoonlijk, het klassieke verhaal, want ik heb het van jongs af aan ook niet anders geleerd, als in het Oude Testament gesproken wordt over de Christus in de zin van de verheerlijkte, is dat inclusief de gehele gemeente. Die zijn lichaam is. Dat is de betekenis van we zijn zijn lichaam. We maken van hem deel uit. En als dus de Christus, de verheerlijkte, komt, de gekroonde, zal ik maar zeggen, de gezalfde des Heren, komt hij met heel zijn gemeente, want dat is inclusief. Het zit daarbij in. Of je dat in het Oude Testament kunt terugvinden, ja, op de aanwijzingen die in het Nieuwe Testament gegeven worden. En dit zijn de aanwijzingen. En we hebben er nog een paar natuurlijk, maar zo werkt het. Kortom, we hebben deel aan Gods plan met betrekking tot Christus. Als ik nou heel vlug daar nog wat over zeg, dan wordt het als volgt. God had een plan met Israël, maar Christus is de eerstgeborene uit Israël. En de hele gemeente als deel van Christus is de eerstgeborene uit Israël. De eerstgeborene van dat volk, de eerste vrucht daarvan. Dat is wat het is. En die komt niet primair voort uit Juda, maar primair uit Efraïm. Dat is weer een volgende fase van het verhaal. Want eerstgeboorterecht berust inderdaad aan de kant van de 10 stammen en niet aan de kant van de 2. Hebben we die nog? Ja. Kortom, het maakt allemaal deel uit van het plan van God. Gaat precies volgens wat de bedoeling was, naar het eeuwig voornemen. U weet wat ik. Je krijgt in Romeinen krijg je dan de vraag van Romeinen 11 over het Joodse volk. Waarvan we zeggen, ja, maar het was ongelovig en toen is God wat anders gaan doen. Ultradispensationalisme. Is God wat anders gaan doen? Toen is hij maar een gemeente gaan verzamelen voor een poosje. Om dan later alsnog misschien. Zo leert men dat serieus. En dan moet ik u zeggen, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Opdat zij, was het de bedoeling dat ze vallen zouden? En Paulus zegt, nou nee, dat dan weer niet. Maar het zit wel in het programma opgenomen. Of zoals Petrus het zegt, daartoe zijn ze wel gezet. Want het is de bedoeling dat een volk dat vasthoudt aan wet of leeft onder de wet en daar zijn identiteit en zijn zaligheid aan ontleent en claimt, dat dat ongevoelig zou zijn voor de waarheid. En dat is ter waarschuwing, ter lering van ons op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zo beschrijft de Bijbel dat. En dat is niet zomaar een themaatje, een aardigheidje. Dit is de essentie van heel de menselijke geschiedenis. De hele kwestie van de filosofie ook. Van hoe moet een mens leven? De kwestie van die in Handelingen 17 wordt aangehaald, waarbij twee Grieks-filosofische stromingen worden aangehaald. Maar het is precies dit. Het zijn de Stoïcijnen en de Epicureërs. De Stoïcijnen die worden geacht zich strak te houden aan de beginselen, de regels, de tradities, de voorschriften, de wet. En de Epicureërs worden geacht zich daar niet al te veel aan gelegen te laten liggen, achemaleutheid. En de scheidslijn loopt bij de Waal. Nou, bij de Maas. Nou ja.
Land van Maas en Waal.
En daar gaat dan de discussie over waar de scheidslijn loopt. Ja, en ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk, maar toch denk ik maar eens een poosje over na. Moet een mens carnaval vieren?
Epicureus.
Of juist niet? Epicureus. Ja, daar kun je tegenwoordig niks aan doen, Epicureus, want ja, de intensive care IC's liggen vol. Doe maar weer. Nee, maar ik doe er een beetje lacherlijk over. Maar ja, het allemaal zo moeilijk is het niet. Daar gaat het over. Dat is de hele discussie in de krant elke dag. Of in de praatprogramma's op televisie. Elke dag. Hou je aan de regels of kies je voor je vrijheid? Laat je inpakken en ben je er trots op dat je aan de regels houdt? Nou, vind je daar je bevrediging in? Of vind je juist je bevrediging in dat je ondanks de regels toch een beetje aardigheid in het leven kunt inbrengen? De ene kant heet links, de andere kant heet rechts. Zo simpel is het. Moeilijker is het niet, je vindt het overal terug. Ja, ook in kerkgenootschappen vind je dat terug. De een heeft veel genade nodig, de ander weinig. De een heeft een ruim aanbod van genade, de ander is zelfs ook überhaupt geen genade. Je moet je aan de regels houden, word je dan zalig? Nee, dat weet je niet. Je moet uitverkoren, maar je moet je wel aan de regels houden.
Ja,
op de weg geweten en niet op de weg. Ja, precies. Nou ja, vraag het aan Eva, want die weet er alles van. Ja. Nou goed. Dat is waar het over gaat, ja. Maar terug naar het thema. God gebruikt de geschiedenis om het een en ander aan te tonen in de loop van de menselijke geschiedenis. Met betrekking tot de mens en zijn tekortkomingen. Enerzijds, en de andere kant met betrekking tot God en zijn trouw. En wat genade vermag tegenover wet. De ene is een bediening des doods, de andere is een bediening des levens. Zo is het nou eenmaal. Het is het verhaal van de twee bomen in de hof. En als je die gemist had, moet je terecht bij Kain en Abel. Hetzelfde verhaal. Dat blijft gewoon zo. De hele Bijbel doen ze dat verhaal. Goed. Maar wij zijn in Christus een erfdeel geworden naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Degene namelijk die alle dingen geschapen heeft, dat is 3 vers 9, dan wel het eeuwig voornemen dat God gemaakt heeft in Christus Jezus, dat is 3 vers 11. Enzovoort. Zie? En waarom is dat zo? Opdat wij als erfdeel, en daarmee als lichaam van Christus in de praktijk, dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Dit is vooruitlopend inderdaad op hoofdstuk 2, waar staat feitelijk dat God ons met Christus mede heeft opgewekt en mede gezet in de hemel uit zijn genade, opdat de gemeente zou zijn en blijven het toonbeeld van wat Gods genade vermag, dan wel vermocht. Want dat geldt voor alle eeuwigheid. Waar is de gemeente toe geroepen? Om een herinnering te zijn aan, een monument te zijn van Gods genade. En dus wij zouden zijn tot heerlijkheid van Christus. Heel onze wandel zou zo zijn. Maar het staat natuurlijk ook al in Romeinen hoofdstuk 6. Maar ik heb u al eerder verteld. Efeze is het logische vervolg op de Romeinenbrief. Met een parallel in de Hebreeënbrief. Maar Hebreeën, ja, dat is allemaal symboliek. Heel leerzaam. Maar dus van andere aard. Maar het is wel een vervolg erop. Het gaat over onze zaligheid als zodanig, onze verlossing, onze rechtvaardiging, met als gevolg dat wij wedergeboren zijn en dat wij opgewekt met Christus zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders. Dat is Romeinen hoofdstuk 6. Dat is inderdaad het gedeelte waar staat dat wij één plant met Christus geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat is vers 5 van Romeinen 6. Maar specifiek bedoel ik vers 4. Opdat gelijkerwijs Christus van tussen de doden uit opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Christus is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dus tot heerlijkheid des Vaders. Of heerlijkheid des Gods, des Vaders, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Een heel hoofdstuk 6 en wat er verder volgt. 6, 7, 8 en daarna aansluitend hoofdstuk 12 en verder van de Romeinenbrief gaat daarover. Dat onze praktische levens zouden zijn tot heerlijkheid van God. Daartoe, voor dat doel, zijn wij zijn erfdeel. En daarmee ook zijn eerstgeborenen. Wij zijn namelijk eerst de vrucht van de oogst. En de eerste vrucht van de oogst is voor de eigenaar, is het loon of wat er bewezen mag, van degene die het land bewerkt heeft, om zo te zeggen. Kortom, meteen in concreto. Wij als gemeente zijn het eerste resultaat van het verlossingswerk van Christus en daarmee zijn we zijn loon. Want van de opbrengst van het werk moet eerst het loon betaald worden. Dat is wat het is. De arbeider, maar het is Christus, is zijn loon waardig. Zie? Of zelfs dat vind je in het Oude Testament. Kent u dat? Dat is mooie eigenlijk wel, om even te noemen. Dat is Jesaja 49. Daar staat een heleboel namelijk. Daar vind je de woorden die in de mond gelegd worden van de knecht des Heren, zijn de Christus, de Heer Jezus. En die zegt dan, Nou, eerst vers 1, halverwege vers 1. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld, et cetera, et cetera. Vers 5. En nu zegt de Heer die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Maar Israël, Jacob, Israël, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. En verder zeide hij, het is te gering dat ge mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Eigenlijk had ik vers 4 eerst nog moeten lezen. Ja. Namelijk, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk leeg. Zinloos toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Hier spreekt de Messias op voorhand en zegt, ik heb gedaan wat ik doen moest. Maar niettemin, het heeft geen resultaat gehad. Wat moest hij dan doen? Dat was de bedoeling. Jacob, namelijk Israël, verzamelen. Let op dat je de naam Israël nog net, als je wil, eventueel kunt toepassen op de kerk, op de gemeente namelijk. Daar zijn wel routes om dat te beargumenteren. Maar de term Jacob, nooit. Dat blijft gewoon het natuurlijke volk. En daar gaat het dus ook om. Hè? Voor de duidelijkheid staat er zelfs nog bij de stammen van Jacob in vers 6. De bedoeling was natuurlijk dat door het en na het verzoeningswerk van Christus, of beter nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht had, dat inderdaad het evangelie gepredikt zou worden aan Israël, zijn volk, en dat het volk tot bekering zou komen en dus verzameld zou worden weer terug uit de heidenen. Dat is niet gebeurd. Het heeft geen succes gehad. En voor zover het betrekking heeft op de Joden, kun je rustig zeggen, zij waren ongelovig, dus het is niet gebeurd. Zie? Ze zijn gestruikeld, zijn gevallen. Het heet hun val, hun vermindering of wat dat maar was. En hier vind je woorden waarin de Heer Jezus als het ware zich beklaagt. Natuurlijk, op profetische wijze via Jesaja. Hij zegt, ik heb wel mijn werk gedaan, maar ja, het heeft geen resultaat gehad. Maar dan, nochtans, of gewisselijk, vers 4, mijn recht is bij de Heere, namelijk mijn werkloon is bij mijn God. Ik ga wel betaald worden, zegt hij. Toch? En aan het eind van vers 5, woorden van diezelfde strekking. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. En dan komt er een commentaar daarop, namelijk, het is te gering, het is niet alleen maar dit, dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen te bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En in je Bijbel staat daar waarschijnlijk geen tekstverwijzing bij.
Nee.
Maar in Handelingen 13 staat er wel een bij. Denk ik. Na dit vers. Bij dat verschijnsel niet te lang stilstaan, maar Handelingen 13 vers 47. Waar Paulus in Antiochië, in Klein-Azië, dat Antiochië, de Joden heeft toegesproken, maar omdat blijkt dat de heidenen er belangstelling voor hebben, willen de Joden het niet, want verschil moet er wezen. Wie zei dat discriminatie? Nee. Oh. Ja. En dan zegt Paulus, nou ja, daar is allemaal in voorzien. Ziet, wij keren ons tot de heidenen, eind van vers 46. Dan gaan we wel naar de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Je kan hem niet missen, dat is Jesaja 49, vers 6. En ook 42, vers 6, want er staat precies hetzelfde. En Paulus past het op zichzelf toe. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen. Maar als je Jesaja 42 dan wel 49 leest, dan weet je dat het niet primair over Paulus gaat, maar over de Heer zelf, een hoger niveau. In de zin van de zaligheid zou gaan tot aan de, of naar de einden der aarde. En dat Paulus daar één instrument voor is, dat is duidelijk, maar hij niet alleen. Afgezien daarvan zeg ik het dan ook maar bij, dat op grond van dit soort vergelijkingen op zijn minst zou je het idee moeten krijgen bij gelegenheid, zou misschien de Heer Jezus zelf dan ook naar de einden der aarde gegaan zijn. Hij heeft daar in ieder geval 18 jaar de tijd voor gehad. Minstens. Toch? Dan laat ik het voor de gelegenheid maar bij. Want ja, u wist waarschijnlijk dat wij nog een reis gepland hadden van die vorig jaar al had moeten zijn in oktober naar Brittannië. Die we zelfs een heel jaar hebben uitgesteld, zo van ja, dan, nou ja, die gaat niet door. Dat ook niet door. Het is niet te doen. Ja, jij kan er naartoe, maar dan weten we niet eens of we met 40 man, dan wel vrouwen, MV, in één bus mogen.
Eén bus met mannen en één bus.
Of met elkaar een kerk in mogen. Dus ja, het is gewoon niet te doen. Het is niet te doen. Helaas, helaas. We hebben hem weer een jaar doorgeschoven. Nou ja, misschien wel twee, maar ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Maar dus we hebben het er verder niet over.
Ben je bijna 80 zat? Hè? Ben je bijna 80?
Ja, ik ben bijna 80. Ja, dat is gedaan. Hè? Nou ja. Sinds de vorige keer die ik hier was, is het hard gegaan. Laten we het zo zeggen. Maar dat even terzijde. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier besproken wordt. Oh, er wordt geroepen dat of als iemand de dvd wil zien van een vorige reis van ons, dan kun je dat daar melden. Bij de achterste bank, bij Sari Boeien.
Ja, nou, het staat ook op de zaal.
Is dat zo? Ja, dat weet ik allemaal niet, joh. Dat ik heb het al zo druk. Ja. Een reisverslag, film ook?
Ja, in ieder geval reisverslag gaan lezen. Maar van 2007 van Israël was en daarna Frankrijk en...
Ja, er is veel in omloop, maar ik weet het gewoon niet. Doe maar. Terug naar Efeze 1, hoop ik. Wij zijn dus als gemeente een gemeente van eerstgeborenen. De term is uit Hebreeën hoofdstuk 12. Of althans van gelovigen die kinderen God zijn geroepen tot zoonstelling. Maar dat is per definitie aanstelling in het eerstgeboorterecht. Onthoud die vooral, hè. Zoonstelling. Niet aanneming tot kinderen. Aanstelling tot zoon is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat eerstgeboorterecht, dat is ook bepalend voor de hemelse toekomst van de gemeente, overigens. Promotie, om zo te zeggen, naar de hemel. Maar al het eerstgeboren, alle eerste vruchten van de oogst waren voor de Heer bestemd en daarmee feitelijk voor de hemel. En de gemeente is gemeente van eerstgeborenen, officieel uit Israël. Want wij die eertijds, maar dat is Efeze 2, ook wij die heidenen waren en eertijds verre waren van het burgerschap Israëls, zijn nabijgebracht en hebben daar deel aan gekregen en worden gebouwd op het fundament enzovoorts. Dit staat er allemaal, dus we hebben het er later nog wel wat uitgebreider over. Maar wij zijn dus dat erfdeel geworden. Wij komen de Heer toe. En we zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Door ons zal de Heer verheerlijkt worden. Misschien moet ik u dan ook nu maar een keer op wijzen dat Johannes 17... Goh, begin ik aan zeg. Dat Johannes 17, dat is het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Als je dat leest voor het eerst bij wijze van spreken, dan stel je vast dat de Heer bidt en dankt voor en over de discipelen, waarvan hij zegt tot zijn hemelse vader, gij hebt ze mij gegeven en ik heb ze bewaard. En dan zeggen we, oké, dat heeft hij gedaan. Behalve dan die ene. Nee, dat staat er ook bij, die Judas. En dat was een gebed helemaal aan het eind van zijn officiële zogeheten aartsomwandeling. Dat weet u toch, hè? Na dat gebed, los zijn gezongen en laat ons van hier gaan. En toen werd hij gevangen genomen, gekruist. Het was de afsluiting met het gebed van zijn omwandeling op aarde, zoals dat heet. En een gebed gaat over wat achter de rug is. Hij heeft zijn discipelen bewaard. Maar u en ik weten dat die discipelen vanaf dat moment alsnog aan het werk moeten. Daarna pas. Als apostelen. Na zijn opstanding. Toen pas. Waarna ik dan maar zeg dat die twaalf discipelen een functie vervuld hebben. Wij denken allemaal, ja, ze hebben een opleiding gehad van een paar jaar en daarna, maar daarna stellen we vast dat ze nog niks weten, toch?
Ja.
En omdat ze nog moeten vragen, zult gij in deze tijd de koninkrijk in Israël weer oprichten? En het officiële christelijke antwoord, hoe komen ze erbij? Er komt helemaal niet zo'n koninkrijk, want het koninkrijk is geestelijk. Dat moet je niet letterlijk nemen, die discipelen zijn zo dom. Dus ja. En bij gelegenheid lezen, want ze wisten nog niet dat hij van de dood zou opstaan. En ze geloofden dus ook niet, want dat wisten ze, hadden ze niet begrepen. De Heer had het al een paar keer gezegd. Maar ze hebben zo weinig geleerd. En nou ja, enzovoort. Dus ja, wat moest de Heer eigenlijk met die discipelen? Het eenvoudige antwoord is, en dat is een antwoord wat op een heleboel vragen gegeven kan worden. In dezelfde formulering. Het eenvoudige antwoord is, als iemand op het idee zou komen, dit kan de Messias nog niet zijn, want voordat hij zou komen, voordat hij zijn koninkrijk zou openbaren, zou hij eerst een kleiner gezelschap om zich heen hebben verzameld enzovoort en onder zijn bescherming gesteld hebben, dan is het antwoord, dat heeft hij toch gedaan, daar heb je 12 discipelen. Of je 70 of je 500, dat kan me nou niet zoveel schelen. Die getallen worden allemaal genoemd. En het idee dat hij dat zou gedaan hebben, ja, dat lees je in ieder geval in de psalmen, maar psalmen lezen wij heel slecht, omdat we allemaal denken dat de psalmen over ons gaan. Toch? Ook een noodlottig misverstand, waar toch maar. Maar in de psalmen lees je dat als hij zou opgestaan zijn, dan zou hij in een grote gemeente, in een clubje, aan zijn broederen verkondigen. Niet aan de wereld, staat nergens. Integendeel aan iets wat rondom hem is, de zijnen enzovoorts. En we vinden het uitgebeeld bijvoorbeeld in, dat is makkelijk. David met zijn volk. In de grot, in Adullam, enzovoorts. U weet wel, dat soort dingen. Komt vaker voor, maar dit verschijnsel. Maar je kunt het uit het Oude Testament concluderen. Maar het punt is gewoon dat die 12 discipelen, waarvoor de Heer dankte, en waarvan hij zei, ik heb ze bewaard, is de uitbeelding daarmee. Wat ik net vertelde is kausaal. Dat moest nou helemaal zo zijn dan, opdat niemand een excuus zou hebben. Maar daarmee worden die 12 discipelen in hun omwandeling op aarde nog, voor de kruisiging, worden ze een uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Waarvan ze dan trouwens ook de eerste zijn. Logischerwijze. Heb u dan nog de beeldspraak? Maar nou het volgende punt. Dat is, dus, dat is het hogepriesterlijk gebed. Het is de uitbeelding van het hogepriesterlijke werk van Christus in onze tegenwoordige tijd met betrekking tot zijn gemeente. Nog een keer. Het gebed gaat over Christus in relatie tot zijn discipelen. En iemand heeft het, bloemen voor die kerel, iemand heeft het genoemd het hogepriesterlijk gebed. Wat al erg voortvarend is, want de Heer was geen hogepriester, dat weet u toch, hè? In zijn omwandeling op aarde. Dat is hij pas geworden daarna. Maar iemand heeft het toch een beetje in de gaten gehad, of misschien wel veel, waar het werkelijk over gaat. Want het gebed spreekt over Christus in relatie tot de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Daar komt eerst alvorens de Heer zijn koninkrijk zal openbaren. Maar dat hele hogepriesterlijk gebed begint met: ik heb uw werk gedaan en nu, Vader, verheerlijk mij. Toch? Nou ja, oké, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Maar het gaat om de verheerlijking van Christus na gedane arbeid. Dus ik heb mijn werk gedaan en nu, enzovoorts. Nou, en dat is, het gaat over de roeping van de gemeente. Nadat deze werk gedaan heeft, wordt hij verheerlijkt door de gemeente die in onze dagen verzameld wordt. Het is zijn erfdeel. Ja, wij zingen: Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Maar vergis u niet, dat mogen dan zo zijn. Maar wij zijn zijn eeuwig erfdeel. En dat is wat hier staat. En het staat niet alleen hier. Het staat ook in Romeinen hoofdstuk 8. Ook dat vers is omstreden. Ik weet niet of het door de, uit mijn hoofd weet ik niet of dat door de vertalers komt of door afwijkende handschriften, zoals dat heet. Maar daar staat in vers 23 van Romeinen 8. En dit niet alleen. Niet alleen is de hele schepping in barensnood om een nieuwe voor te brengen. Dat niet alleen, maar ook wij, wij zelven, zuchten in onszelf verwachtende de zoonstelling. Namelijk de verlossing onzes lichaams. Maar het gaat mij om wat ik nu overgeslagen heb. Er staat ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Maar naar mijn beste weten had dat moeten zijn, zijn. Dat wil zeggen, wij zelven die de eerstelingen des geestes zijn. En nog een keer, of dat aan de vertaling ligt of aan handschriften, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar dit is wat ik weet. Wij die de eerstelingen des geestes zijn. Dat wij eerstelingen des geestes hebben, dat kan nog wel zijn, maar je raakt het verband kwijt, hè? En dus in dat vers daar, in Romeinen 8, toch essentieel. Wij die de eerstelingen zijn, zullen dus tot zonen gesteld worden. Want dat is de aanstelling in eerstgeboorterecht. En als we eerstelingen hebben, dan is het geen verband met aanstelling tot zonen uit het volgende vers. Heb je dat nog? Dan, oké, dan kun je het wel zo lezen en misschien wat van maken en iets van begrijpen. Maar je raakt wel een stuk verband kwijt. Wij zijn eerstelingen van de geest. We zijn namelijk vrucht van de geest, om zo te zeggen. We zijn toch uit de geest geboren. Uit God geboren, wedergeboren. Met dank aan Johannes 3. Uit de geest geboren. En daarmee, wij zijn de eersten. Want in onze bedeling zijn wij de eerste. Eerste vrucht van de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe die dingen maar genoemd worden. Wij zijn daar de eerstelingen van en daarom zullen wij tot zonen gesteld worden, was de bedoeling volgens het plan der eeuwen enzovoorts. Je ziet, die dingen is men kwijtgeraakt. Maar ja, ik roep dat misschien wel elke keer als ik hier ben of elders ook. Men is altijd het tegenwoordige werk van Christus kwijt. Daarom is het een zegen dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt, uiteraard. Dat is nou juist wat wij moeten weten, wat God vandaag doet. Hij maakt ons tot zijn kinderen, dat wil zeggen heeft hij gemaakt, toen hij een goed werk aan ons begon, met dank aan Filippenzen 1. Namelijk toen wij tot geloof kwamen, heeft God ons wedergeboren tot een levende hoop. En dat tot een levende hoop heeft betrekking op, hij is een goed werk aan ons begonnen en hij zal het voleindigen tot op de dag van Christus. Filippenzen 1, vers 6 meen ik. Daar gaat het dus over. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, en uw Vader verheerlijk mij. Wij zijn de heerlijkheid van Christus. Zoals u ook lazen dus in Jesaja 49. Wat ik in Jesaja 49 nou niet meer gelezen heb, is dat de volgende versen daar spreken niet alleen over einde der aarde, wat we allemaal kennen als Finistère en Angleterre en hoe de Engeland gewoon. En hoe het maar heten mag. Maar daarna heet het ook Britam. Wat men vertaald heeft met verbond des volks. Waarna nooit iemand heeft kunnen uitleggen wat daar nou eigenlijk staat in die zin. Ik heb u gesteld of gegeven tot verbond des volks. Natuurlijk kun je met die woorden, een paar woorden, een zin maken of een gedachte ontwikkelen. Maar de vraag is, wat staat daar precies? Niet wat wij maken, maar wat staat daar? En het antwoord is, ze hadden dat nooit mogen vertalen. Het had gewoon moeten zijn, ik heb u gegeven aan Britam. Aan het verbondsvolk, aan Britam. En daar is geen twijfel over, dat is Brittannië. Want het am van Brittannië betekent precies hetzelfde als het am in het Hebreeuws. Namelijk volk. Het volk van, men zegt het volk van Brutus. Want men herleidt, hè, Brittannië, het volk van Brutus. Dat herleidt men namelijk naar, naar Brutus, een van de figuren, overlevende nakomelingen uit de koninklijke lijn van Troje. Maar ja, ik vind dat ook wel aardig om voor degene die de hele bestaan van Troje en alles wat er volgt ontkennen, vind ik ook wel grappig. Dat men dan toch zegt, het is volk van Brutus. Maar als je nou vraagt, maar wat betekent Brutus? Dan moet ik u zeggen, nou, in het Hebreeuws betekent het ook gewoon het verbond, Brit. En dat US, dat is gewoon een Griekse uitgang. Hè? Het blijft gewoon dezelfde betekenis houden, dus vooruit maar weer. Hij is hooguit degene die dan dat begrip verbond, Brit, het begrip verbond overgedragen heeft naar dat gebied. Naar de Britse eilanden dus. Eilanden in het westen, westen der zee. Ik vind die dingen altijd komisch, hoe ze dat in de ene kant wegredeneren, in de andere kant dan toch blijft het gewoon staan. Hoe kom je eraan, hè? Maar goed, maar er staat wel degelijk in Jesaja ook 42 en 49. Daar is het naartoe gegaan en daar zou het zijn domicilie vinden. Goed. Opdat wij zouden zijn tot prijs en heerlijkheid, vers 12 nog van Efeze 1, die eerst in Christus gehoopt hebben. Heb je hem? Die eerst in Christus gehoopt hebben. Dan heb je toch dat eerst geboorterecht weer. En het komt overeen met Romeinen, hoofdstuk 8, waar we zojuist waren. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, zijn bestemd voor de aanstelling tot zonen. En dus bij de verlossing van ons lichaam. Onderweg naar de heerlijkheid staat daar, die aan ons zal geopenbaard worden. En al die trefwoorden vind je hier dus ook terug. Tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus Jezus gehoopt hebben. En pas dan gaat hij over naar de zevende in de opsomming, om zo te zeggen. Namelijk in welke, dat begint dus min of meer net als vers 11, in welke, en dan is het ook gij, in vers 11 was het nog wij ook. Ook de gemeente, of gij heidenen. En hier in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid gehoord hebt. in welke gij ook, nog een keer gij ook, nadat gij geloofd hebt en op grond van uw geloof, en als vervolg op nadat, hè, het is niet maar een tijdsaanduiding, het is ook causaal, op grond van, nadat gij geloofd hebt, ik zal je eens wat anders vertellen, nadat, het had ook kunnen zijn, naar dat. Ik kan het u niet uitleggen, maar ik heb vorige week of zo nog eens een keer, weet ik hoeveel bladzijden, oud-Nederlands, uit 1695 geloof ik, zoiets uitgetypt. Dat krijgt u in de circulaire, die gaat morgen op de post. Maar goed, dat heb ik dan weer helemaal. En dan let dan maar eens op als u die stukken, ik hoop dat u ze leest. En dan staat er het woordje na. En dan weet je, word je geacht te weten, dat het betekent naar. Iemand gaat ergens naartoe. Want na en naar is heus hetzelfde. En de R fungeert alleen maar als verlenging van de A. Dat het geen A is. In het Engels werkt het nog zo. De R spreek je daar in heel veel gevallen niet uit na een klinker, omdat die R de functie heeft van de voorgaande klinker te verlengen. Wij in het Nederlands doen dat met de verdubbeling van die klinker, officieel tegenwoordig, vroeger ook door er een I achter te zetten. Dus het is niet Oosterwijk en Oierschot, maar Oosterwijk en Oerschot. Ja, en soms ook door een E achter te zetten, hoewel ik iemand gekend heb die noemde zich Abben Hues. Maar het was Abbenhuis, Abbenhuis eigenlijk. Maar dat klinkt niet netjes voor een burgemeester van Hattem. Dat was een dame. Dat moet ik u toegeven, het was een dame. Maar uw naam, Abbenhuis. Maar het is gewoon... En hoe heet die man die het Formule 1-programma presenteert? Kamphuis? Kamphuis? Kamphuis. 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 Met UE. Nou ja. Maar je kunt daar ook een R voor gebruiken. Dat doen wij in het Nederlands nauwelijks. Maar na of naar is gewoon hetzelfde. En naar voorbeeld van is ook na voorbeeld. En na is dus ook in overeenstemming met. Het geeft de richting van een beweging aan. Enzovoorts. Dus naar dat gij geloofd hebt. Naar dat gij gehoord hebt. Maar het is ook als gevolg daarvan. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt. En dus op grond van geloof zijt verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Er zijn een boel zinnen aan elkaar geplakt, maar ze schrijven over onze tegenwoordige tijd, zolang u en ik, zolang wij hier op aarde zijn. We hebben deel aan die voorgaande zegeningen. En deze laatste is het de garantie, de bevestiging van. Die geest werkt namelijk ook in ons en is de garantie voor al het voorgaande ook. Wij zijn zijn eigendom en de geest wordt beschouwd als een zegel. Zo van, u weet wat het is, een zegel, gaat erop. En daarmee is zijn de rechten, de eigendomsrechten, om zo te zeggen, bepaald. Nou ja, dat geldt dus voor ons. We hebben zo die garantie gekregen. Al is er altijd wel iemand die uitlegt dat het woord dat vertaald is met onderpand ook de betekenis heeft van voorschot. Oké, een aanbetaling. Vind ik wat slapjes, maar doe maar. Maar het is wel wat het is, ja. Wij leven uit toekomstige zegeningen. Het is precies zoals Israël leefde in de woestijn, officieel. Het was verlost uit Egypte, maar het leefde uit de zegeningen die hun deel zouden zijn in Canaan. En als voorschot erop gaf de Heer hem vast water en het manna enzovoort. Hij zorgde ervoor en gaf hem wat ze nodig hadden. En hij gaf ze allerlei wetten en regels ook waarvan hij zei, als gij in uw land zult gekomen zijn waarin ik u brengen zal, dan zult gij, als het zover is. Maar ze kregen het al mee, het hele verhaal, al in de woestijn. Ze leefde op een voorschot, om zo te zeggen. En dat is wat wij ook doen. Bij vers 13 waren wij bij de zevende geestelijke zegening in deze opsommingen. Of in deze opsomming. In Christus zijn ook wij. Dat ook gij is niet wat anders dan het ook wij uit vers 11. Bij de ene keer rekent Paulus zich mee en de andere keer rekent hij zich niet mee. Maar in hoofdstuk 2 wordt duidelijk over welke categorieën het gaat. Het idee is namelijk dat gij, heidenen, ook gij, heidenen, die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls, dat is 2 vers 12, nabijgebracht zijt. En sindsdien hebben wij, 2 vers 18, hebben wij door hem beiden de toegang door één geest tot de Vader, enzovoorts. Het gaat dus over Jood en heiden. Die beide gebouwd worden, althans voor zover één Christus, als gelovigen, die beide gebouwd worden tot eenzelfde geestelijk huis, een woonstede Gods in de geest, dat is 2 vers 22, op één en hetzelfde fundament, één tempel, de gemeente namelijk. En dat ook wij en ook gij, hier uit hoofdstuk 1, wijst er dan daarnaast wel degelijk op dat de positie van de gemeente wel degelijk berust op die van Israël, op de roeping van Israël. Maar het is niet beperkt tot de Joden, het is ook gij, heidenen. En dat je onder heidenen dan ook nog specifiek kunt verstaan. Die heidenen die dan toch van Israël afstammen, via die andere stammen van Israël, ja, dat is zo, maar dat speelt niet een overwegende rol hier. Dus in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. Het woord der waarheid. De normale betekenis van zo'n uitdrukking is die van het ware woord. En dan wordt het dus weer waarheid, maar wel degelijk waarheid die onder woorden gebracht is. Het is natuurlijk op een of andere wijze de vervulling van de psalm die in de berijmde versie zegt: zend Heer uw licht en waarheid neder. Wij moesten dat vroeger zingen op school, maar het was in mineur. En daar denk ik nu nog over na. 70 jaar na dato. Maar, nou ja, toch. Waarom dat in mineur moest? Zend Heer uw licht en waarheid neder. Mineur. Mineur heb ik trouwens alleen maar leren kennen via de psalmen, want wij zongen nooit in mineur. Maar goed, ik heb er nog steeds moeite mee. Maar toen wel. Uw licht en waarheid. Genade en waarheid heet het in Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Met andere woorden, wet wordt geassocieerd met leugen. Want als genade geassocieerd wordt met waarheid, wordt dus wet geassocieerd met leugen. In ieder geval vind je beschreven hoe degene, juist degene die het meest vasthielden aan de wet, beschouwd worden als leugenaars. Nou ja, in ieder geval als geveinsden, zodanig dat de categorie waar we het over hebben, der fariseeën, dat het woord ter aanduiding van die categorie in onze Nederlandse taal betekent huichelaar. Geveinsde. Fariseeën, toch? Dat heb ik niet bedacht. Het staat gewoon zo in de Bijbel. Maar dat is nog de nette variant, want iets minder net wordt die in Johannes hoofdstuk 8, waar de Heer tot diezelfde lui zegt: gij zijt van uw vader de duivel. De leugenaar van de beginnen die in de waarheid niet is staande gebleven. Nog een keer, het zijn mijn woorden niet, maar ja, wat gedemonstreerd wordt, is nou eenmaal dit. Dat waar men vasthoudt aan wet, dat geldt dus specifiek voor religie. Waar men vasthoudt aan wet, daar raakt men de waarheid kwijt. Die betekent daar minder. Zodanig zelfs, dat omdat we het nou toch over taal hadden daar straks, dat in sommige talen niet eens een woord bestaat voor de waarheid. Maar ze hebben het ons wel eens uitgelegd, ja. En de Wycliffe Bijbelvertalers, ik weet niet of ze dat nog doen, die gingen vroeger rond het land door met allerlei lezingen over de aard van hun werk. En dan legden ze ook uit dat het zo moeilijk was om bepaalde Bijbelse zaken te vertalen, omdat sommige talen daar geen woorden voor hebben. Wat me het meest is bijgebleven was trouwens het ridicule idee om het woord voor schaap dan maar te vertalen met varken. Want dat kenden ze dan wel. Maar hoe je dat kunt doen, dat leggen ze in alle ernst uit. Maar hoe je dat kunt doen met die oud-testamentische voorschriften.
Ja, ja.
Want ja, dan gaat je niet lukken.
Bij de papa was geweest zijn of zo.
Sindsdien heb ik mijn twijfels over Bijbelvertalingen.
Ja.
Maar toen wel. Maar die problemen bestaan, ja. Ja. Goed, uitgebreider zullen we het daar nou maar niet over hebben, want ja, dat mag eigenlijk ook niet, hè, maar meer. Maar woord der waarheid, dat is niet de wet, maar de waarheid. Onthoud deze uit Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Daarom heet het daarom het evangelie is per definitie de prediking van het nieuwe verbond, dat aangebroken is. Dat is de echte betekenis van het woord evangelie. Dat wat beloofd was, dat wat eraan zat te komen, is vervuld. En dat heet dan waarheid. Dus het evangelie per definitie is het woord der waarheid. De Oud-Testamentische tijd heet trouwens ook de tijd der onwetendheid. En dat impliceert dus dat men de waarheid niet kende. Tijd der onwetendheid. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk, staat er dan, het evangelie uw zaligheid. Het spijt mij altijd dat zo'n woord als namelijk ertussen staat. Begrijp je me goed? Wij hebben het nodig, maar dat komt juist omdat het er altijd tussen gezet wordt. Daar raak je eraan gewend. Wij zijn het verschijnsel van de appositie, zijn wij kwijtgeraakt. Dat is het verschijnsel dat woorden tegen elkaar aangezet worden. En het zijn dan begrippen met dezelfde betekenis, strekking of toepassing. Zonder dat er een voegwoord of een woord om te voegen wordt tussengezet. Dat had u trouwens ook al, die had u trouwens al voor u, dus straks in Romeinen hoofdstuk 8. Want dat is ook zo een. Want daar stond, wij in vers 23, wij kreunen, zuchten, in onszelf verwachtende de aanstelling tot zonen. En dan staat er ook namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar eigenlijk staat het gewoon aan elkaar. Dat is veel sterker namelijk. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. En of daar een namelijk tussen moet, of een dubbele punt, of ja, liever helemaal niks. Eigenlijk. Nou ja, een kommaatje dan. Maar, hè? En dat heet een appositie. Het is aan elkaar gezet, naast elkaar gezet, aan elkaar gezet. En zo ook hier in Efeze 1. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt. Als je het vaak genoeg leest zonder namelijk, dan wen je daaraan en dan is dat geen probleem meer. Het is een bekende stijlfiguur. Het evangelie uw zaligheid. Je kan ook nog lezen het evangelie namelijk uw zaligheid. Maar ja, het is het evangelie waardoor ons de zaligheid gebracht wordt. U weet wel, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. En dit gebeurt via het evangelie. Dat gaat over onze zaligheid. Het andere woord is heil. Daar waren we, ja, in het Nederlands het andere woord. Het is namelijk in de grondtaal hetzelfde woord, zaligheid of heil. Zaligmaker en heiland is ook volstrekt hetzelfde. En wij lazen dus straks om heil te zijn tot aan de einden der aarde. De zaligheid tot aan de einden der aarde. Dat is dit begrip. Verlossing. Soter. Het evangelie van uw verlossing, van uw zaligheid, van uw heil. Om nadat gij dat gehoord hebt. Dat wil zeggen nadat gij daar gehoor aan gegeven hebt. Horen is in onze taal nogal een oppervlakkig begrip. Meestal. Hoewel we het nog steeds kennen in de zin van gehoorzamen. Luister, hoor. Ja, maar je luistert niet. Doe dan. Het moet uitwerking hebben. Neem het in je op. En gehoor geven aan wil zeggen aanvaarden. Ongehoorzaamheid en ongeloof zijn daarom ook logischerwijze synonieme begrippen in de Bijbel. Men zou geloven in het gehoorde, dat is wat geloof is, het aanvaarden van het medegedeelde. En als men daar gehoor aan geeft, gehoorzaam men dat dus. En als men het niet doet, is men ongehoorzaam. Dat is de echte betekenis van de term. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. En dat zolang zoveel woorden zijn dat overnieuw begonnen wordt. Namelijk, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, komt hij dus nog een keer, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden enzovoorts. Die komt overeen met Filippenzen 1, die ik al geciteerd heb. Inderdaad, vers 6, waar staat, vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. De vraag is, wanneer heeft hij dat dan begonnen? Ik weet dat jij, wij zeggen is begonnen, maar eigenlijk is heeft begonnen logischer. Het is niet een zijn, het is niet een existentie, het is iets doen. Hij heeft begonnen.
Hij heeft een begon gemaakt.
Maar de verwarring tussen hebben en zijn bestaat tot vandaag. Hè? Wij hebben het druk, maar als je een paar kilometer verder naar het oosten woont, dan ben je druk. Ja, het is niet anders. Maar dat geldt voor veel meer dingen. Maar laat maar. Waar het over gaat is de vraag, wanneer is God aan een werk aan ons begonnen? Maar dat zijn die onderwerpen met betrekking tot de uitverkiezing en wat het maar was, zijn populaire onderwerpen in traditioneel Calvinisme. Nee, dat is Gomarus en Arminius en Hoeks en Kaljauset. Nee, dat is een andere. Het waren remonstranten en contra-remonstranten trouwens. Dat weer wel. Wanneer begint God een werk aan ons? Brengt hij ons tot geloof? Want dat moet, als hij ons uitverkoren heeft, moet hij ons tot geloof brengen. Of begint hij aan het werk pas nadat wij tot geloof gekomen zijn? Nou, daar gaat dan de discussie. Het dient tot niks, zo'n discussie, maar daar gaat het dan over. Wanneer begint de Heer aan onze werk? Het is academisch. Je hebt er geen bal aan, je kunt er niks mee. Je kunt hooguit lezen wat de Bijbel erover leert. En de Bijbel zegt dat het evangelie gepredikt wordt, ook aan ongelovigen uiteraard, aan onwetenden en dwalenden, aan alle mensen alom, opdat ze zich zouden bekeren. Is dat een werk Gods, wat God aan de mens doet? Officieel niet. Officieel is het een werk ten behoeve van de gemeente, de opbouw van de gemeente. Want God heeft aan de gemeente gegeven, evangelisten. Dus naar Bijbelse maatstaven ligt dat zo niet. Maar voor zover de Heer een werk aan ons doet en begint, is het op het moment dat wij tot geloof komen. En het is net Pinksteren geweest, dus dan heb je Handelingen 2 nog in gedachten. Dus het is heel makkelijk. Er waren mensen die wisten van niks, ze waren er helemaal niet op berekend. Die zeiden, wat gebeurt hier? En toen zei Petrus, nou, wat hier gebeurt is het bewijs van dat God zijn beloften vervult. En toen zeiden die mensen, maar wat moeten wij daar dan mee? Zei Petrus, nou, je bekeren en dan zul je ook jij de Heilige Geest ontvangen. Dan word je zonde vergeven, want dat staat er allemaal. Lees het maar na. Dat staat er allemaal. En dat is van het ene moment op het andere. Op grond van geloof. Maar dat principe vind je natuurlijk de hele Bijbel door. Het is altijd dat God spreekt en de bedoeling is dat de mens daar gehoor aan geeft. En dan doet God een werk. Indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik... enzovoorts. En God begint dus een goed werk aan ons op het moment dat wij tot geloof komen. Zie. En dan zal hij dat voleinden, staat er, voleindigen, voltooien, voortzetten, tot op de dag van Jezus Christus. Dat is feitelijk tot op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Tot op het oordeel van Christus namelijk. Want daar moet het toe leiden. En dat is precies wat hier in Efeze 1 gezegd wordt. Namelijk, wij zijn sindsdien, nadat wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij verzegeld geworden met, ja, of door, dat maakt geen enkel verschil, al schrijf je het anders. Zijn gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Die Heilige Geest die beloofd was. En we hadden het over synodes enzovoorts. Dus nou nog maar even over een concilie. In een concilie heeft men besloten, ergens voor in de vierde eeuw, heeft men besloten dat de Heilige Geest hetzelfde is als de Geest Gods. En die bestaat van eeuwigheid en is een van de personen van de Godheid. En dat is ongeveer alles wat ik daarvan nu zei, deugt niet. Behalve dan dat het woord geest gebruikt wordt voor God die geest is. En niet die ook God is. Was ik te snel? Nee, men zegt je hebt God en daarnaast heb je nog de geest. Dat telt tot 2. Nee, tot 3. Dus 1 en 3. Want er zitten nog rugnummers aan ook. Sprak hij zeer oneerbiedig. Maar nee, God is geest. Maar de Heilige Geest, de specifieke term Heilige Geest, is specifiek de aanduiding van het leven van Christus, de opgewekte. En toen de Heer Jezus in Johannes 7 zei, alle gij dorstige komt tot de wateren, enzovoort, kom tot mij en al gij dorst hebt, kom tot mij en drinken. Want zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit mijn de staat zijn, maar omdat het zo in de schrift staat. Maar het slaat op hem. En dan begrijp je ook wat hij daar zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En er staat er, en dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden, degene die in hem geloofden, want de geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus zeg niet, de Heilige Geest is van eeuwigheid af. Leven de personen van de Godheid, want dan zit je er volledig naast. Johannes zegt, de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is de Geest van de verheerlijkte Christus. En Geest betekent ook maar gewoon leven. En de Geest is Christus, heet het trouwens. Dan wel, de Geest is de Heer en de Heer is Christus. Nou ja, doe maar. Waar het over gaat is de Heilige Geest der belofte. Het is de terminologie die Petrus ook inderdaad gebruikt op Pinksteren, op de Pinksterdag. Als hij zegt dat God die geest gegeven heeft aan de Heer Jezus, met als gevolg dat hij uit de dood opstond. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte, dat is Handelingen 2... Vers 33. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En ik weet niet of je nog de schriftlezing zich herinnert. Nee, niet van onze broeder er straks, maar van Petrus hier in Handelingen. Die was uit Joël. Dat de Heer zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En wat zegt Petrus hier? Dat de Heer Jezus de eerste is die die geest ontving. Toch? Er is toch niks moeilijks aan? Daar heb je niet eens een cursus begrijpend lezen voor nodig, denk ik. Je moet alleen wel even vasthouden waar het over gaat. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en dus de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit, en daarmee de Geest, uitgestort dat gij inmiddels nu ziet en hoort. En dan later zegt hij, als de mensen vragen wat moeten wij daarmee, dan zegt hij, bekeert u, vers 38... En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Het gaat om dat die geest in het Oude Testament beloofd is. En Johannes zegt er nog even van, en de geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar Petrus zegt, hij is verheerlijkt en dus is die geest uitgestort. En wie tot geloof komt, ontvangt die geest. Zie. En zo geldt dat voor ons uiteraard ook. Alleen bijzonder is dat hij zegt dat gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis. Dit is de samenvatting van wat in, eveneens weer in Romeinen 8 iets uitgebreider staat, namelijk... Daar staat dat zoveel door de geest Gods geleid worden. Hoe ben ik te snel? Nee. Die zijn zonen Gods. Of worden zonen Gods, dat maakt eigenlijk ook niks uit. Ik was iets te snel misschien, want daar staat in Romeinen 8. Vers 8, want je moet het toch ergens oppakken. Vers 8, Romeinen 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij die er zijt, niet in het vlees, maar in den geest. Als tenminste, en voor zover, de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. Maar u begrijpt toch dat die geest van Christus hetzelfde is als de geest Gods? Zo. Als tenminste de geest Gods in je woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft... Want ik moet niet lezen... Maar als iemand de geest van Christus niet heeft... Dat doe ik met opzet voor degene die het uitschrijven, zeg ik er altijd bij. Die krijgen hier grote problemen. Zodat je maar ziet dat de muziek, de melodie, heel belangrijk is, zuster. Maar daar weten ze bij het Songfestival ook niks van. Hoor. He, melodie, ja. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, waarmee maar gezegd wil zijn dat de geest is de geest Gods, is de geest van Christus, is Christus. Het is het leven, de actieve kracht, de werkzaamheid van Christus. Indien Christus in u is, dan enzovoorts. En dan verder, want enzovoorts, ik spring even naar vers 13. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. Want dat staat er echt, zonen Gods staat er. En zijn is hetzelfde als worden, dus ik mag rustig zeggen die worden. En ze zijn bezig dat te worden, want dat blijkt uit het volgende vers. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, der wet namelijk. Wederom tot vrezen, alsnog terug onder de wet. Al denken Calvinisten dat dan weer wel, hè. Dat als je één keer tot geloof gekomen bent of uitverkoren bent, dat je dan alsnog onder de wet moet gaan leven. Uit dankbaarheid of zo.
Ja, om dit te doen met dankbaarheid. Ja.
Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. Ik vind de formulering heel mooi, want de vraag waar je sowieso over struikelt, is over het woord Abba. Wat moet dat ertussen? En dat heeft ook niks met het Songfestival te maken. Ja. Waarom staat er een Hebreeuws woord tussen? In de Griekse grondtekst dus staat dit Hebreeuwse woord ertussen. En waarom? Je kan het ook weglaten. Dan wordt het gewoon door welke wij roepen vader. En daar ging het toch om, zoonstelling, vader, zoon. Waarom staat Abba ertussen? Wel, er is maar één verklaring voor. Omdat daarmee dat begrip vader de Hebreeuwse betekenis meekrijgt. Vanuit het Oude Testament. En dat heeft alles van doen met zoonstelling, omdat dat zo zonder meer een oud-testamentisch begrip is. En ik vind het persoonlijk van groot belang, omdat in traditionele commentaren bij het begrip aanneming tot kinderen, want zo heeft men het vertaald, dan gaat men uitleggen dat in deze dagen van het Nieuwe Testament, en met name onder de Romeinen, maar zeker ook onder de Grieken, het toch tamelijk gebruikelijk was dat, jonge mannen tot zonen werden aangenomen, geadopteerd. Dat is het probleem van de genealogen. Het verhaal is altijd, wie is een zoon van wie? Bij die Romeinse keizers ook. Want dat zijn nogal eens aangelopen zonen. Nee, dat zeg je van katten. Okay, of honden. Nee, aangenomen zonen. Iemand die tot zoon wordt erkend. En dat was de gebruikelijke zaak. Dat kon allemaal wettig geregeld. Kan trouwens in Nederland nog steeds ook. Het is wat duurder geworden, heb ik begrepen. Maar, nou ja, weet ik veel. Maar het kan. Maar dat is niet de betekenis. Want de betekenis is de Hebreeuwse betekenis. Waarbij iemand als Abraham Ismaël de laan uitstuurt met zijn moeder en al. En Isaac wordt tot eerst geborene gesteld. En Isaac doet hetzelfde met Esau en Jacob enzovoorts. Het is de zoonstelling binnen oud-testamentische context. Naar oud-testamentisch dan wel Hebreeuws gebruik. Het is dus wel degelijk de aanstelling in het eerstgeboorterecht. En het woord eersteling volgt dus ook hierna, hè. Hadden we al gelezen in vers 23. Zie je? Maar het punt hier is, want daarom haal ik het aan, dat hier uiteengezet wordt, maar ik heb er nou verder geen tijd voor, maar dat hier uiteengezet wordt, dat wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, 5 vers 1, niet leven meer onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6, en ook niet leven onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7, maar leven onder de leiding, dat is toch een nuanceverschil, niet onder de heerschappij, maar onder de leiding van de geest. En de vraag is, maar waarheen leidt hij ons dan? Die vraag moet je natuurlijk nooit vergeten. Men heeft de mond vol over leiding en leiderschap, maar nooit vraagt iemand waar naartoe dan. Gek, samen op weg, ja, maar je weet nooit. Nee. Waar naartoe? Naar onze zoonstelling. En die is makkelijk genoeg, dat is gewoon 1 Petrus 1, vers 3. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Dat is wat het is. Zie je? En nou een zogenaamd bruggetje, wat het niet is, maar zogenaamd een bruggetje. Geest is in hoge mate synoniem met bloed. Omdat geest in hoge mate staat voor leven. Dat wil zeggen actief leven. Er bestaat ook nog iets als levensbeginsel. In het Hebreeuws heet dat neshama. Ook wel vertaald met adem, want wij hebben er geen woord voor. Dat is het probleem van de vertalers. Maar het actieve leven is ruach. Of in het Grieks is het pneuma. Vertaald ook met wind. Dat is, je kan het niet zien, maar het is wel actief. Het doet wat, het werkt uit. We lezen Johannes 3. De wind blaast waarheen hij wil. Maar staat het woord voor geest. Alzo is in ieder die uit de geest geboren is, staat er dan. Want ja, windekind, dat is ook... Dan kom je weer ergens anders terecht. Bij Germaanse volkstammen. Maar laat me zitten. Zoiets. Maar, het is, geest is actieve kracht en daarmee beweging en dus leven. Het is actief leven. Maar daarom is het in hoge mate synoniem met... Ik zal even een omweg nemen. Met water. Vooral in de zin van wat wij noemen levend water. Of wat de Bijbel zo noemt. Stromend, actief water. Dat is ook kracht. Het heeft geen vaste vorm. Het is nauwelijks te tasten. Maar zou je gedacht zijn hoeveel houtzagerijen erop draaien, zal ik maar zeggen. Op de, vooral bij de kleine huis op de prairie. Zo'n watermolen heet dat, hoe heet zo'n ding? Waterrat heet het dan. Ja. Watermolen is weer andersom. Maar. En dan heb je nog waterratten. Ja zuster, sorry. Maar het is hetzelfde, vandaar dat water een uitbeelding is van geest. Namelijk, het is leven. Maar ik heb Johannes nagevraagd en die zei, nou daar heb ik er nog een. Het is geest en het is water en het is bloed en die drie zijn één. Dat is 1 Johannes 5. De rest van die verzen daar moet je vergeten. Want, nou ja, die staan er ook over compleet. Drie zijn er die getuigen, staat er. De geest, het water en het bloed. En die drie zijn één. Want bloed is leven en geest is leven. Wat in ons is, is de geest van Christus. De geest Gods, Christus, zo je wilt. Maar het is de geest van Christus. Maar wat in ons is, kan ook genoemd worden het bloed van Christus. Dat is namelijk het leven van Christus. En voor zover wij gereinigd worden door het bloed van Christus, is het omdat dat bloed in ons, dat leven in ons, actief is. Heb je dat nog? Nou, dat is het bloed des Nieuwe Testaments. Daar is men kwijtgeraakt. Maar dat komt door al die kerkelijke synodalen en discussies allemaal. Zonder kennis van zaken sprak hij arrogant. Maar ja, het is wel erg genoeg dat je moet uitleggen dat bloed de uitbeelding is van leven. Trouwens, ik reed laatst achter een vrachtwagen. Van, ik weet niet meer, maar er stond met grote letters op, bloed is leven. Was dat van de bloedbank? Bloed is leven. Ik denk, ja jongens, dat is natuurlijk. Maar waarom weet niet iedereen dat? Waarom laat men zich wat anders wijsmaken? Bloed is leven. En het is dat bloed van het Nieuwe Testament. Het bloed van het Oude Testament is het bloed van de natuurlijke mens en dat verdwijnt. Dat wordt weggedaan. Maar het bloed van het Nieuwe Testament is het leven van Christus. En dat is de betekenis dus inderdaad van de inzetting van het avondmaal. Ik moet heel voorzichtig zijn, want anders gooi ik die dingen nog om ook. We zitten met allerlei vervelende voorschriften en maatregelen tegenwoordig. Maar wij doen ook maar ons best. En niet gehinderd door Bijbelse voorschriften dien aangaande... doen we ook maar wat. Maar als maar goed tot u doordringen drinkt wat de betekenis van is. Hè? Dat brood is een beeld van het lichaam van Christus. Dat staat er ook bij. En er staat bij dat we allen eens broodsdeelachtig zijn. Dat is het lichaam van Christus namelijk. Uitgebeeld in één brood om meerdere redenen. In de eerste plaats omdat brood ook geacht wordt leven te zijn. Al bron van leven, maar daarom leven in zichzelf. En ook omdat het in het Oude Testament, in verband met de eerste vruchten van de oogst, een uitbeelding is van de gemeente, via de eerstelingen broden bijvoorbeeld. dat is dus op het Pinksterfeest. Maar goed, ik ga het allemaal niet meer uitleggen nu. Maar het is maar dat tot u doordringt dat die tekenen een beeld zijn van onze eenheid met Christus. Die geestelijke eenheid. En dus van dat wij een tempel zijn via dat lichaam van Christus waaraan wij deel hebben gekregen. Zie? En dat is het waardoor wij geheiligd zijn, afgezonderd zijn, enerzijds van de wereld, apart gezet, maar meer nog, naar de andere kant toe, gewijd zijn aan de dienst van God. Opdat onze levens zouden zijn tot heerlijkheid van God. Daartoe zouden wij gebruikt worden. En een van de problemen die wij kennen, zijn gewoon de problemen van ook onwedergeboren, areligieuze mensen enzovoorts. Die vragen zich allemaal, wat moet ik hier en hoe krijg ik hier iets geregeld? En hoe maak ik van mijn leven en van mijn bezigheden een succes en al dat soort dingen. En ze meten dat af en ze maken doelstellingen en dan moet er een evaluatie komen. Een paar van die woorden heb ik kunnen onthouden, nog net. Er zijn veel meer moeilijke woorden, die moet ik eens opschrijven op 6 A4'tjes. En dan zoiets. Maar het is zo'n zinloze bezigheid allemaal en frustrerend. Omdat de Bijbel zegt, ja jongens, maar van dit leven komt überhaupt nooit wat terecht. Dat kan niet. En als je denkt van wel, nou wacht dan maar. Dan kom je nog wel achter. Dat wordt vanzelf weer anders. Dat is dit leven. Maar je zou je daar niet op richten. Je zou niet aanmerken de dingen die zienlijk zijn. Maar we zouden aanmerken de dingen die onzienlijk zijn, uiteraard. En op die grond moed houden. Paulus schrijft dat aan de Corinthiërs enzovoort. We hebben altijd goede moed, omdat we aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. En daar hebben we het nu over, over die dingen. En tot ondersteuning daarvan hebben wij deze tekenen gekregen. Zo van, sta daar eens bij stil hoe dat is. Waar we werkelijk thuis horen, wat werkelijk ons leven geworden is. En het tragiek is dat men die dingen wegredeneert en ze maakt tot uitbeeldingen van lijden en dood enzovoort. Nou, daar hoeven wij helemaal niet aan herinnerd te worden, dat komt vanzelf wel. Ja, dat slaat gewoon nergens op. Zie? Nou ja, toen heeft men er maar een wonder van gemaakt. Zo het verandert in het bloed van Jezus enzovoorts. Nou, dan hoef ik het ook niet. Ja, sorry. Toch? En het verandert in het vlees van... En dat is mystiek en men noemt dat de verborgenheid. Sacrament. Het woord verborgenheid wordt daarop van toepassing gebracht. We zijn waarachtig wel. Maar dat komt omdat men zich niet realiseert wat het werkelijk is. En dat is weer omdat men het niet wil. Nee, historisch zo gegroeid. Want men wil een plaats in de wereld. De kerk zeker en de Rooms-Katholieke kerk in de eerste plaats. Weer een plaats, erkenning, macht. En dus in de wereld enzovoorts. En de Bijbel zegt dat het niet de bedoeling is. En voor zover het toch de bedoeling is, is het pas in de wederkomst van Christus waaraan wij deel zullen hebben. Dat is die erfenis waarheen wij onderweg zijn. En waar wij onze vinger niet kunnen leggen bij wat Christus vandaag dan in ons doet, omdat we het niet kunnen bewijzen of aantonen, hebben wij deze schriftgedeelten, hebben wij deze beelden, symboliek uit het Oude Testament in de eerste plaats, maar ook uit het Nieuwe, en heeft hij ons deze tekenen nagelaten. En daarom, je moet dat niet wegredeneren, maar integendeel wil je daarvoor danken. Toch? En dat zullen we doen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om ons te bepalen bij wat u ons in Christus en daarmee in de hemel zelfs geschonken hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven. Mogen staan in de genade waarin u ons geplaatst hebt, in de vrijheid daarmee en met het oog gericht op onze overste leidsman en volleinder des geloofs die wij kennen, als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek en daarmee als degene die ons leidt in heel de waarheid en naar onze bestemming, naar onze zoonstelling en erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En we danken u, Vader, dat waar de wereld om ons heen vergankelijk is en wij daar ook dagelijks bij bepaald worden, wij onze hoofden opwaarts mogen heffen, omdat we weten dat onze verlossing nabij is. Omdat we weten dat u staat te komen om alsnog orde op zaken te stellen in deze oude, gevallen wereld, maar boven alles om uw heerlijkheid te openbaren en daarmee uw beloften te vervullen, uw koninkrijk alsnog op aarde te vestigen, opdat uw naam mag groot gemaakt worden tot in alle eeuwigheid. Maar in onze dagen, Vader, leven wij niet of wandelen wij niet door aanschouwen, maar door geloof. En we danken u daarom voor deze tekenen die u ons hebt nagelaten, die ons spreken over wie wij in Christus geworden zijn en wat wij uit genade hebben ontvangen. Wij danken u daarom te mogen aanzitten aan uw tafel de rest van ons leven, in afwachting van de openbaring van uw koninkrijk. En op die grond vertrouwen we onszelf aan u toe en verwachten dat u daadwerkelijk dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt zult voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.